Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We lezen momenteel 1 Koningen. Over de tijd van koning Achab. Het is in godsdienstig opzicht een duistere tijd. Koning Achab deed meer kwaad in Gods ogen dan alle koningen die voor hem regeerden. Deze goddeloze koning was met Izebel getrouwd en nam van haar de vereering van de god Baal over. Dan stuurt de Heere God de profeet Elia naar Achab. Elia's naam betekent: Mijn God is de Heere. Dat alleen al is een getuigenis in het land waar bijna niemand meer de Heere als ware God wil erkennen. Ineens staat Elia in hoofdstuk 17 voor de koning. En zijn introductie is heel kernachtig. Hij zegt: Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Elia staat voor een koning die van de Heere God niets wil weten. En het eerste wat hij zegt is: er is maar één God in Israël. De Heere is niet één God, hij is de enige God. Hij is een God die leeft, ook al gelooft bijna niemand dat meer. En ik, Elia, sta in zijn dienst. Het is een keuze die hij verderop ook aan het volk Israël voorhoudt. Ze moeten kiezen wie ze willen dienen, de Baal of de Heere God. Een compromis is er niet. Het is ook de keuze voor onze tijd, waarin God nog steeds de enige ware God is, ook al worden er naast hem veel goden gediend. Er komt droogte, maar God wijst Elia de weg naar de beek Krit. Die beek droogt echter ook op na verloop van tijd. Had Elia Gods stem niet goed gehoord? In zo'n situatie kun je dat makkelijk denken, maar geloof wordt soms beproefd. Het lijkt mis te gaan, maar als er geen water meer is, stuurt de Heere Elia tijdig weer verder. Deze keer naar een weduwe in Sidon, het land waar de goddeloze koning Izebel vandaan kwam. God ziet daar het geloof van een eenvoudige vrouw en zorgt via Elia voor haar. Er zit nog veel in deze geschiedenis. We hebben het bijvoorbeeld ook over Obadja gehad de vorige keer. Maar nu is het tijd om verder te gaan met een nieuwe ontmoeting tussen Elia en Achab.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heere Elia opdracht geeft zijn schuilplaats te verlaten en naar koning Achab moet gaan. De tijd is gekomen dat de Heere opnieuw regen zal geven. Elia doet wat de Heere hem heeft gezegd en keert terug naar Israël. Ondertussen had Achab, het hoofd van zijn hofhouding, Obadja, bevel gegeven samen met hem het land door te trekken, op zoek naar water en gras. Terwijl Obadja onderweg is, komt hij plotseling Elia tegen. Na een gesprek met Elia gaat Obadja koning Achab halen. De ruime aandacht die uitgaat naar Obadja laat zien dat hoewel het volk als geheel de Heere heeft verlaten, er nog steeds Israëlieten zijn die hem trouw zijn gebleven. Als Achab bij Elia komt, verwijt hij Elia Israël in het ongeluk te hebben gestort. 1 Koningen 18, vers 17 en 18. Toen Achab hem zag, riep hij: Zo, daar bent u dus, de man die deze ramp over Israël heeft gebracht. Niet ik heb deze ramp over Israël gebracht, zei Elia rustig, maar u en uw familie hebben geweigerd de Heere te gehoorzamen en hebben in plaats van hem Baal aanbeden. Elia verwerpt de aanklacht van Achab. Niet hij, maar Achab en zijn familie zijn verantwoordelijk voor de droogte en de hongersnood. Zij hebben de geboden van de Heere verlaten en zijn Baal gaan dienen. Zonder Achabs reactie af te wachten, geeft hij hem de opdracht een volksvergadering te beleggen op de berg Karmel, waarbij ook al de profeten van Baal en Asjera aanwezig moeten zijn. De berg Karmel is een relatief vochtig gebied, waar de macht van de regengod Baal het grootst zou moeten zijn. Op de Karmel zal de grote confrontatie plaatsvinden. 1 Koningen 18 vers 19. Laat alle Israëlieten samenkomen bij de berg Karmel, samen met alle 450 profeten van Asjera, die door Izebel worden ondersteund. Achab roept alle Israëlieten en de profeten samen op de Karmel. 1 Koningen 18, vers 20 en 21. Achab riep daarop het hele volk en alle profeten samen bij de berg Karmel. Elia richtte toen het woord tot hen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Vroeg hij het volk. Als de Heer uw God is, volg hem dan. Maar als Baal God is, moet u die volgen. Maar het volk zweeg. Op de Karmel spreekt Elia het volk toe. Retorisch vraagt hij hoe lang zij nog menen naast de Heere Baal te kunnen dienen. Ze moeten een keuze maken, de Heere of Baal. De woorden van Elia doen denken aan de oproep die Jozua deed in Jozua 24. Bij die gelegenheid riep Israël uit de Heere te willen dienen, maar nu blijft het stil. Het volk gaat de beslissing uit de weg. Ze willen geen keuze maken tussen de Heere en Baal. Het hinken op twee gedachten doet denken aan onze uitdrukking van twee walletjes eten. Daarmee komt deze geschiedenis ook dicht bij onze werkelijkheid. Ook vandaag is er op dat gebied veel verleiding en verzoeking. Een dubbele moraal bij christenen is vaak voor niet-christenen de oorzaak dat ze niets met de kerk of de Heere God te maken willen hebben. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Maar het volk zweeg. 1 Koningen 18, vers 22 tot en met 24. Elia ging verder. Ik ben de enige overgebleven profeet van de Heere, maar Baal heeft 450 profeten. Breng twee jonge stieren hier. De profeten van Baal mogen er één uitkiezen, hem in stukken snijden en die op het hout van het altaar leggen, echter zonder het hout aan te steken. Ik zal dan de andere jonge stier klaarmaken en hem op het hout van het altaar van de Heere leggen, ook zonder het hout aan te steken. Bid dan tot uw God en ik zal tot de Heere bidden. De God die antwoordt door met vuur het hout aan te steken, is de ware God. Iedereen ging akkoord met deze proef. Daarop stelt Elia een regelrechte confrontatie voor. Twee stieren zullen als offer worden bereid en op het altaar worden gelegd, maar nog niet worden aangestoken. De profeten van Baal zullen Baal aanroepen en Elia zal de Heere aanroepen. De God die zelf het offer zal ontsteken en zo met vuur zal antwoorden, zal zich werkelijk als God hebben betoond. Een dergelijke krachtmeting heeft de instemming van het volk. De reactie van de profeten van Baal wordt niet gegeven, maar ook zij zullen zonder moeite hebben ingestemd met het voorstel. Niet alleen regen, maar ook storm en bliksem werden gerekend tot het machtsgebied van Baal. De profeten van Baal waren zeker van mening dat als er iemand in staat was om met vuur van de hemel te antwoorden, dan was dat Baal. Luisteraar, u zou bij deze geschiedenis kunnen denken dat een mens vandaag zoiets niet meer kan meemaken. Maar ik denk van wel. Mogelijk niet op dezelfde manier als in de tijd van Elia, maar toch zeker op een manier waardoor je weet dat er maar één God is. De God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus. Geloven in God is niet te vergelijken met een rondtasten in het donker. Het berust op concrete feiten en gebeurtenissen. De redding van een mens hangt af van Gods genade en het vertrouwen dat hij of zij stelt in Christus. 1 Koningen 18 vers 25 tot en met 28. Elia wendde zich tot de profeten van Baal en zei, gaat u maar voor, want u bent met zovelen. kies een van de stieren, maak hem klaar en roep uw God aan. Maar steek het hout zelf niet in brand. Ze maakte een van de jonge stieren klaar en legde hem op het altaar. Daarna riepen zij de hele morgen Baal aan met de kreet, O Baal, luister naar ons. Maar er kwam geen enkel antwoord. Toen begonnen zij om het altaar te dansen. Rond het middaguur begon Elia spottend commentaar te leveren. U zult wat harder moeten schreeuwen, zei hij, om de aandacht van uw God te trekken. Misschien is hij met iemand anders aan het praten, of is hij ergens druk mee bezig. Wacht, misschien is hij op reis, of zou hij slapen. Dan moet u hem wakker maken. Zij begonnen nog harder te schreeuwen en, zoals hun gewoonte was, zichzelf met messen en zwaarden te snijden, tot het bloed uit hun wonden gutste. Zeker van zijn zaak laat Elia eerst de profeten van Baal een stier uitkiezen en als offer bereiden, aangezien zij in de meerderheid zijn. Heel de morgen en middag roepen zij Baal aan, hinkend om het altaar, maar tevergeefs. Baal geeft geen antwoord. Naarmate de tijd verstrijkt, maakt Elia de confrontatie nog venijniger. Hij bespot de profeten, ze moeten harder roepen, Baal is immers een god. Hij is vast in gepeins verzonken, of heeft zich afgezonderd, of misschien is hij op reis. Het zou ook kunnen dat hij slaapt, en dan moet hij nog wakker worden gemaakt. De bijtende spot van Elia accentueert de machteloosheid van Baal. De profeten van Baal laten zich nog verder ophitsen. Ronddansend om het altaar kerven zij zichzelf tot bloedens toe. Uiteindelijk raken ze in de loop van de middag geheel in extase. Maar Baal reageert niet. De Baal-profeten willen met hun insnijdingen medelijden bij hun god Baal proberen op te wekken. Op de Karmel woedt een strijd tussen licht en duisternis, tussen de Heer en Satan. Elia staat als een eenling op de berg Karmel. Het is goed om te weten dat vanaf de berg Karmel de baai van Haifa en de Middellandse Zee is te zien. 1 Koningen 18, vers 29 en 30. De hele middag bleven ze schreeuwen en hielden vol tot het tijd werd voor het avondoffer. Er kwam geen antwoord, geen stem, helemaal niets. Toen riep Elia naar het volk, kom dichterbij. Iedereen verdrong zich rondom hem, toen hij het vernielde altaar van de Heere overeind zette. Elia treft voorbereidingen voor het offer voor de Heere. Daartoe vraagt Elia het volk dichterbij te komen, zodat men goed kan zien wat hij doet en het volk er zeker van kan zijn dat Elia hen niet misleidt. Elia herstelt een ouder altaar van de Heere dat omver was gehaald, waarschijnlijk op bevel van Izebel. Met 12 stenen naar het getal van het aantal stammen van Israël bouwt Elia het altaar weer op. Zo wordt symbolisch tot uiting gebracht dat wat hier gebeurt betrekking heeft op heel Israël. De 12 stammen worden als één geheel benaderd, ondanks de verdeling in een 2- en 10 stammenrijk. Het wordt extra benadrukt door de verwijzing naar Israël, de nieuwe naam van stamvader Jacob. Van een altaar, bestaande uit 12 stenen, met een vergelijkbare symbolische functie, is ook sprake in Exodus 24. 1 Koningen 18, vers 31 tot en met 35. Elia pakte 12 stenen, één voor elke stam van Israël, en gebruikte die om het altaar van de Heere opnieuw op te bouwen. Daarna groef hij rond het altaar een brede greppel. Hij stapelde het hout op het altaar, sneed de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Vul 4 kruiken met water, zei hij, en giet het water over het offervlees en het hout. Nadat ze dat hadden gedaan, zei hij, doe het nog maar een keer, en dat deden zij. Doe het nog maar een keer, en voor de derde keer gooiden ze water over het altaar, zodat het water eraf liep en de greppel vulde. Rondom het altaar maakte hij een brede goot. Daarna maakte Elia het offerdier klaar en legde het op het altaar. Vervolgens laat Elia tot 3 maal toe 4 kruiken water over het altaar gooien, zoveel dat het offer en het altaar doordrenkt zijn van het water en de goot om het altaar helemaal vol staat met water. Waarom goot hij zoveel water over het altaar? Luisteraar, het is omdat God alleen het onmogelijke kan doen. Het antwoord van de Heere zal overduidelijk zijn. Niemand mag denken dat er toeval in het spel is. En Elia? Hij had geleerd om op de Heere te vertrouwen. Herinnert u zich hoe hij aan de beek Kerit stond? Die zag opdrogen en wist dat er geen water meer was. En bij de weduwe van Sarefat en haar zoon zag hij de bodem van een leeg meelvat. Elia moest leren dat wanneer alles op is, de Heere erin gaat voorzien. Zo stond hij daar, bij het natte altaar met een glimlach op zijn gezicht. Ik denk dat Elia gevoel voor humor had, maar de Heer ook. 1 Koningen 18, vers 36 en 37. Op die tijd, dat gewoonlijk het avondoffer werd gebracht, liep Elia naar het altaar en bad: O Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat vandaag zien dat u de God van Israël bent en ik uw dienaar ben. Laat zien dat ik dit alles op uw bevel heb gedaan. O Heere, geef mij antwoord. Verhoor mijn gebed, zodat deze mensen zullen erkennen dat u God bent en dat u hen tot uzelf terugbrengt. Als de tijd voor het avondoffer is aangebroken, stapt Elia naar voren en gaat in gebed tot de Heere. Elia spreekt de Heere aan als God van Abraham, Isaac en Israël. Door op die manier zijn gebed te verwijzen naar het begin van Israëls geschiedenis, is duidelijk aan wie de Israëlieten toebehoren. Zij behoren niet toe aan de Canaanitische god Baal, maar aan de Heere, de God van de aartsvaders, uit wie het volk Israël is voortgekomen. Elia bidt dat de Israëlieten de Heere ook als hun God zullen erkennen en hem als zijn profeet, die handelt naar het woord van de Heere. Net als de profeten van Baal deden, vraagt Elia de Heere hem te antwoorden, opdat de Israëlieten overtuigd zullen zijn dat er maar 1 God is. De Heere is anders dan Baal. Hij bezit werkelijk goddelijke macht en wil dat hun harten hem opnieuw zullen zijn toegewijd. Het gebed van Elia maakt duidelijk dat hij op geen enkele manier eigenmachtig in staat is het wonder te bewerken. Elia treedt hier op in de naam van de Heere. Dat de derde aartsvader Israël wordt genoemd en niet Jacob, is in overeenstemming met vers 31 en onderstreept dat het hier om de stamvaders van het volk gaat. Elia doet alles in overeenstemming met de Heere. Dat mag een les voor ons zijn. Vaak maken wij plannen en nemen besluiten en vragen dan, met eerbied gesproken, of de Heere de plannen en besluiten wil zegenen. De Bijbel laat op vele plaatsen zien dat ons bidden eerder moet plaatsvinden, voor het maken van plannen en het nemen van besluiten. Een gelovige moet wandelen in de wegen van de Heere om zijn zegen te ontvangen. Elia bidt tot eer en verheerlijking van God en de Heere geeft op een bijzondere wijze antwoord. 1 Koningen 18, vers 38 tot en met 40. Toen schoot plotseling vuur vanuit de hemel naar beneden en verbrandde de jonge stier, het hout, de stenen en het stof en verdampte zelfs het water dat in de greppel stond. Toen de mensen dat zagen, vielen zij met hun gezicht naar beneden op de grond en schreeuwden: De Heer is God! De Heer is God! Elia droeg hun op de profeten van Baal gevangen te nemen. Laat er niet 1 ontsnappen, beval hij. Ze grepen alle profeten en Elia nam hen mee naar de beek Kizon, waar hij hen allemaal liet doden. Anders dan bij Baal blijft bij de Heere het antwoord niet uit. Een bliksemschicht schiet uit de hemel en verteert het offer, het hout, ja zelfs de stenen en de aarde. Ook het water in de goot kan het vuur niet tegenhouden, maar verdampt direct. Nu blijkt niet Baal over bliksemschichten te beschikken, maar de Heere. Ook bij de inwijding van het altaar in de tabernakel en de tempel daalde vuur uit de hemel neer op een altaar. Hier gaat het niet om de legitimatie van een altaar voor de Heere, er blijft niets van het altaar over, maar om een indrukwekkend ingrijpen van God, die zich Heer betoont over natuurkrachten, waarvan de mensen dachten dat ze aan Baal toebehoorden. Er is ook geen sprake van de verschijning van de Heere die met vuur gepaard gaat, zoals in Exodus 3 en 19. Nee, de Heere heeft Baal overtuigend verslagen. En de Israëlieten? Toen de mensen dat zagen, vielen ze met hun gezicht naar beneden op de grond en schreeuwden, de Heere is God, de Heere is God. Zij geven alsnog antwoord op de vraag die Elia hun eerder had gesteld en erkennen de Heere als hun God. De profeten worden in opdracht van Elia meegenomen naar het nabijgelegen Kizondal en daar werden de profeten van Baal en Asjera terechtgesteld. Niet één mocht er ontsnappen. Daarmee voert Elia de bepaling uit die de Heere in zijn wet, in Deuteronomium 13, heeft geboden. In onze maatschappij wordt godsdienstige beleving in toenemende mate gekenmerkt door vermenging van elementen uit verschillende godsdienstige tradities, ideologieën en bronnen van spiritualiteit. Uit de confrontatie tussen Elia en de profeten van Baal en Asjera blijkt zonneklaar dat de dienst aan de Heere een dergelijke godsdienstige vermenging volkomen uitsluit en een exclusieve toewijding vraagt. De Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van de Heer Jezus Christus, is niet te combineren of te vermengen met een ander geloof of godsdienst. Dat blijkt zowel uit het Oude Testament, Exodus 20, als ook uit het Nieuwe Testament. Matteüs 6, vers 24. U kunt niet twee heren dienen, want u zult de ene haten en de andere lief hebben, of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk, de mammon, uw hart op het geld zetten. 1 Koningen 18, vers 41. Tegen Achab zei hij, Elia, ga maar vast en geniet van een goede maaltijd, want ik hoor het geruis van een stortregen naderen. Dan keert Elia zich tot Achab, die ook op de Karmel aanwezig was. Zijn rol in de gebeurtenissen wordt niet vermeld, maar hij heeft de gang van zaken in elk geval niet tegengehouden. Elia zegt hem te eten en te drinken, want de stortregens zijn in aantocht. Toen Israël zich bekeerde tot de Heere, kwam de regen en daarmee de zegen. 1 Koningen 18, vers 42 tot en met 45. Daarop liet Achab een feestelijke maaltijd klaarmaken. Maar Elia klom naar de top van de berg Karmel en lag een tijd lang uit op de grond. Daarna boog hij ineen met zijn hoofd tussen zijn knieën. Na een tijdje zei hij tegen zijn dienaar, kijk eens in de richting van de zee. De dienaar deed dat, maar kwam terug bij Elia en zei, ik heb niets gezien. Elia zei, ga nog maar een keer kijken. En dan nog een keer, en nog een keer, zevenmaal. Ten slotte bij de zevende keer, zei zijn dienaar tegen hem, ik zag een kleine wolk, zo groot als een mannenhand, uit de zee opstijgen. Elia riep, ga snel naar Achab en zeg hem in zijn rijtuig te stappen en naar huis te gaan, anders zal de stortregen hem tegenhouden. En inderdaad, kort daarna verduisterde grote regenwolken de hemel, en een harde wind voerde een zware stortregen aan. Achab reed snel weg naar de stad Jezreel. Achab doet wat Elia zegt en laat een feestelijke maaltijd klaarmaken. Elia klimt zelf verder de berg op. Hij heeft in geloof aangekondigd dat er stortregens komen, maar zelf is hij niet in staat deze te geven. Alleen de Heere heeft macht over de natuur. Daarom knielt Elia neer en bidt hij tot de Heere. Zijn knecht geeft hij de opdracht verder de berg op te gaan, waar hij een beter uitzicht heeft om te kijken of hij al een wolkje ziet. Maar de lucht blijft blauw. Tot 7 maal toe moet de knecht van Elia steeds gaan kijken. En dan komt er verandering. Hij ziet een klein wolkje, niet groter dan een hand. Snel stuurt Elia zijn knecht naar Ahab om hem te zeggen dat hij zich moet haasten om de regen voor te blijven. Elia heeft niets te veel gezegd. Plotseling wordt de lucht zwart en begint het te stortregenen. Opnieuw blijkt dat niet de regengod Baal, maar de Heere de macht heeft over alle leven en vruchtbaarheid. Zo eindigt de droogte op dezelfde manier als het was begonnen, op bevel van de man van God, Elia. 1 Koningen 18 vers 46. Maar de Heere gaf Elia speciale kracht, zodat hij voor de wagen van Ahab uit kon rennen naar de ingang van de stad. De Heere geeft Elia speciale kracht, zodat de profeet voor de wagen van de koning uitrent tot aan de weg naar Jezreel. Zo treedt de profeet van de Heere op als heraut voor koning Ahab. Het Nieuwe Testament verwijst naar het gebed van Elia als een eenvoudig gebed van een mens zoals wij, Jacobus 5. Gelovigen mogen leven in het vertrouwen dat de Heere die het gebed van Elia verhoorde, ook vandaag zijn kinderen kan en wil verhoren. In de volgende uitzending lezen we verder over Elia en zullen we hem ontmoeten in zijn menselijke zwakheid. We lezen dan 1 Koningen 19 en 20.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.